Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Thijs Ebbe Fokkens. Hij maakt grote installaties die qua uitstraling passen bij domeinen waar de mens grip zoekt op de mysteries van ons leven, zoals religie of wetenschap. Zo geeft Thijs zijn werken vaak de uitstraling van archeologische opgravingen. In een van de varianten uit de reeks Every Future is a Crime Scene staan boven een lapje grond houten bogen die zijn bespannen met folie. Eronder staan wat spades, schoppen en een jerrycan en de grond is door gespannen draad verdeeld in overzichtelijke rechthoeken. Op verschillende plekken is een gat afgegraven, maar wie daar naar beneden kijkt vindt geen oude potjes of botten. Er is een rode, lichtgevende neonbuis blootgelegd in de vorm van een oneindigheidssymbool. Een omineuze vondst die eerder uit de toekomst dan uit een verleden lijkt te komen. Andere installaties uit deze reeks bevatten ook tekeningen, potloodschetsen van archeologische plekken, maar bijvoorbeeld ook een nomadisch figuur met in plaats van een menselijk gezicht alleen punten en lijnen, of een raadselachtige man met ontbloot bovenlijf en uitgevaagd hoofd, staand bovenop een maquette van een berg en wijzend met een stok naar beneden. De installatie Pushing a Wave Part 4, Tabula Rasa, lijkt dan weer verwant aan het domein van de religie. Hier betreed je een tent en duw je tegen een stang, als een ezel die een molensteen in beweging brengt. Je loopt steeds hetzelfde rondje en laat daarbij voetafdrukken achter in het zand, waarna de stangetjes die achter je aankomen het zand weer in keurige baantjes harken en je sporen uitwissen. Het zou een zen-boeddhistische oefening in loslaten kunnen zijn, maar zoals bij al het werk van Thijs is een eenduidige betekenis niet te geven en blijft het mysterie bestaan. Welkom Thijs, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen met die reeks installaties onder de titel Every Future is a Crime Scene. Waarom heb je gekozen voor de vorm van archeologische opgravingen in die reeks?
Oh, omdat ik dat een hele interessante presentatievorm vind. Omdat de gebruiksaanwijzing voor de toeschouwer zo duidelijk is in mijn optiek. Dus hoe een archeologische opgraving werkt. Dat je graaft en je vindt een object, een reliquie. En naar aanleiding van dat object moet je speculeren over een andere tijd. Ja, in plaats van, normaal is dat natuurlijk over de verleden tijd, waarvoor je wordt uitgenodigd over na te denken. Mm. En ik dacht, waarom dat niet net, kan je dat niet net zo goed omdraaien?
Dus over de toekomst?
Over de toekomst nadenken, ja. Kan het een manier zijn om daarover te speculeren? Omdat je dan hele grote tijdsprongen kan maken. Dat is iets wat me heel erg interesseerde om denken ver vooruit te kijken. Wat blijft er nog over van ons beeld van menselijkheid bijvoorbeeld. Mm. In relatie tot technologie en voortschrijdende versmelting van mensen en technologie.
En die hele constructie van een archeologische opgraving, die dwingt eigenlijk een soort respect af, zou je kunnen zeggen. We zijn hier heel veel energie aan het stoppen in het opgraven van iets.
Ja.
Daar moet concentratie en aandacht en eerbied voor zijn, voor wat er dan gevonden wordt.
Ja.
Ook al is dat misschien een potje wat wij zo spreken uit de Romeinse IKEA kwam, ik noem maar iets. Mm-hmm. Dus die vorm die trekt dat de aandacht al.
Ja, precies. Ja. Ja.
En je zet daar ook vrij grote bouwwerken voor neer. Houten constructies, dus die bogen die ik net noemde, maar soms is het ook een arena van hout eigenlijk, hè? Voor een ring, een neonring. Wat voegen die constructies toe? Hoe denk je daarover na?
Ik denk dat het voornamelijk dat tot doel heeft om de aandacht te sturen of af te dwingen. Ik denk vaak, ik merk gewoon als ik een groot deel van het werk is om de reële ruimte een beetje op te heffen. Dus eerst moet je dat een tik geven. Moet je een andere wereld betreden. Zo. En het hoeft dan niet iets buitenaards te zijn of iets dergelijks, of iets heel exotisch of bijzonder. Maar zoiets als bijvoorbeeld een je betreedt een arena of je betreedt een archeologische site. Zo. Oh ja, dan weet je, dan word je even op scherp gesteld. Je stapt even uit het alledaagse, stap je een andere ruimte binnen waar een ander soort alertheid van je gevraagd wordt.
Ja.
En dat wil ik graag op een soort, dat mensen dat eigenlijk een beetje vanzelf, dat een beetje vanzelf gebeurt. Dus met weinig inleiding.
Niet in plaats van dat er een bordje bij hangt.
Ja, een bordje bij. Of het wat ik een beetje lastig vind van de tentoonstellingsruimte, zeg maar zo, de drempel daarvan. Het is heel handig dat je kan zeggen van oké, je betreedt nu een andere soort plek. Maar de regels die, wat zijn de regels die daar gelden? Als je die codes een beetje mengt of vervaagt, dan geeft het veel interessantere ruimte.
Ja. En bijvoorbeeld de opgraving, tussen aanhalingstekens, die ik noemde in de inleiding. Hè? Dus het rode neon oneindigheidssymbool. Ja. Wat we vonden over die boogtenten, onder die boogtenten. Wat voor vervaagde grenzen, als het ware, heb je daar georchestreerd?
Dat heeft met de context te maken waar het tentoongesteld is. Het was in het kader van Highlight Festival in Delft, op het terrein van de TU in Delft. Zogenaamde Green Village, een klein strook of stuk land daar op de campus, die vrijgesteld was van allerlei regelgeving. Dat is ook een geschenk om überhaupt te kunnen graven in Nederland. Want probeer maar eens dieper dan 40 centimeter de grond in te gaan. En dan wordt het erg lastig al heel snel.
Qua vergunningen.
Vergunningen, ja. Vergunningen. Zeker als het archeologisch significant gebied is, dan... Nou, is de kans zeer klein. Een van de redenen, de wens was ook voor een later project, voor Into Nature in Drenthe bijvoorbeeld, had ik ook graag willen graven. Maar dat is onhaalbaar in een gebied wat vol hunnebedden ligt en dergelijke. Dat moet je niet willen. Dus op de TU Delft, dan had je allerlei, daar deden ze onderzoek naar de energietransitie en had ze allerlei proefopstellingen staan op dat terrein. En daar, mijn installatie daar, die viel daar eigenlijk ook gewoon een beetje in. Die schikte zich daarin, zou ik maar zeggen. Van, als je daarover dat terrein liep, dan denk je, oh, hier is ook een of ander project bezig. Dan benader je dat op een hele andere manier dan als het heel duidelijk begrensd is van oké, je betreedt nu een kunstruimte.
En is dat dan goed? Is dat dan goed of zet je daardoor juist minder op scherp? Geval leek het dan een van de experimenten die toch al gaande was misschien?
Nou, ik vind dat wel. Ik vind dat goed. Ja. Ik vind het goed. Ik bedoel, het is alleen maar de stap die mensen moeten maken, is dat het dat je een beetje een poëtisch pad opgaat. Dus dat het speculeren over een andere tijd, dat meer de verwondering aanzet, in plaats van dat je daadwerkelijk data aan het zoeken bent.
Ja.
Zo, dat is het enige verschil met de wetenschap. Hetzelfde soort onderzoek, alleen als het voor mij, als het waarachtig is, dan is het goed. En helaas heeft de wetenschapper nog een andere eis, dat het echt waar moet zijn, zou ik maar zeggen.
Dat is hinderlijk eigenlijk, ja, voor de kunst.
Gelukkig, ik bedoel, ja.
En wat is het dan inderdaad, want het ligt een beetje in het verlengde van de wetenschap wel. In ieder geval het domein van zoeken naar het mysterie, dat zit ook heel erg in jouw installaties.
Ja.
Alleen is dat niet zozeer gespitst waarschijnlijk op het vinden van een antwoord, als ik je zo... Voor de goed proef.
Nee, dat klopt. Ja, dat klopt.
Hoe zie je die verhouding met bijvoorbeeld wetenschap?
Ik weet niet. Ik voel er wel verwantschap mee. En het zit ook in. Mijn zus is wetenschapper, bijvoorbeeld. Doet ook fundamenteel onderzoek. Zit een beetje opgeschreven met die lading uiteindelijk. Want een heel groot deel gaat hetzelfde op dat je een nieuwsgierigheid hebt en je verbeelding moet gebruiken. Je moet voorstellen, zeker als je modellen gaat maken en dergelijke. Ik zit niet met die bewijslast vervolgens. Ik kan...
En wat heeft dat voor voordeel wat jou betreft? Waarom is dat jouw keuze en niet de wetenschap?
Goeie vraag, ja. ligt me meer en misschien heb ik waarachtigheid hoger zitten dan waarheid wellicht.
Wat is het verschil wat jou betreft, waarachtigheid?
Nou ja, de wetenschappelijke waarheid is een beetje herhaalbaar. Mm-hmm. En hij heeft toch een bepaalde eigenschappen, voordat je het zo kan noemen. En ik denk dat er ook zoiets als een ander soort weten, bijvoorbeeld, een ander soort besef, intuïtief weten bijvoorbeeld, is heb ik ook hoog zitten. Ook al is dat niet wetenschappelijk bewijsbaar, zeg maar zo.
Ja, en controleerbaar en herhaalbaar.
Precies, ja. En dat is een bepaalde gevoeligheid die ik waardevol vind, waar ik in geïnteresseerd ben en ook steeds meer probeer te volgen. Ook gewoon interessant vind, hey, hoe zit dat in elkaar? Kan ik daar meer op vertrouwen, bijvoorbeeld, op dat soort inzicht, dat soort kennis, dat soort weten, zo, ook in het maken.
Want als we dan in die installatie in Delft lopen, dan lijkt het dus inderdaad de opstap en het portaal is die archeologische opgraving.
Ja.
En dan zien we daar dat rode oneindigheidssymbool liggen.
Ja, ja.
In een afgraving. Wat een soort futurisme heeft eigenlijk inderdaad. Hè? Je noemde het net al, het gaat over reflecteren op de toekomst.
Ja,
op een mogelijke toekomst.
Ja.
Speculeren. Ja. Welke rol speelt die sensitiviteit daarin, die intuïtie? Wat hoop je dat de kijker beleeft? Dat het dus ook een soort aha-moment of een soort schokje.
Ik hoop vooral dat er grote tijdsprongen gemaakt kunnen worden. En dat ze die soort mentale ruimte betreden. Door zich af te vragen. Nou ja, omdat een archeologische opgraving kan je ook zien als een boodschap uit de andere tijd. Zo. En ik zou daarbij. Had ik graag gewild zo. En dat is ook. Nou ja, dat elke toeschouwer heeft zijn eigen ervaring zo. Maar de feedback erop was goed. Dat mensen ook op dat spoor kwamen. Om na te denken over wat nog overblijft, zeg maar, na lange tijd. Welk teken communiceert überhaupt nog? Kun je afvragen. Wat blijft daarvan over? Hmm. Vandaar ook de gebruik was van symboliek. Maar ik moet zeggen, ik had wel de aanleiding daarvan. Ik had wel moeite met het reliquie, het centrale object in die opgave. En dat is wel een van de redenen waardoor me de volgende installaties een beetje een andere kant op gingen.
De vraag, wat leg je daar dan neer als soort van
grote... Het voegt dan toch zich iets te veel in de codes van de beeldende kunstpresentatie van waar is het meest veredelde object, moet ik zeggen, centraal. En dan is de ervaring een beetje af, zeg maar, klaar. Van ik heb dat dan het middelpunt gezien. En dan stap je weer eruit. En ik was op zoek naar een manier om wat meer tijd te geven. Meer mijmering, dat niet ophoudt. En dat is ook een van de redenen waardoor het vervolg daarop, dat is deel 5 van die serie, in Tolhuistuin in Amsterdam, in het kader van het Fiber Festival, daar was het centrale object was een smeulende bundel bijvoet, bijvoorbeeld. Wat zich heel anders, helemaal niet laat lezen als een teken.
Een plant, is dat hè?
Een plant en de geur. De geur was opeens het meest centrale element.
Ja, daar had je. Het is een heel wonderlijk terrein. Het is voormalig Shell-terrein in Amsterdam-Noord, net als je de pont uitstapt. En dan, je had een soort huis waar een meter of twee, denk ik, onder lege ruimte was.
Ja, je hebt zo van die, dat is dan in de Tolhuistuin of Tolhuisgebouw heeft. Een beetje van die futuristische gebouwen zat op stelten. Op een soort een gekruiste voet. En daaronder heb je, onder heb je, dat is wel grappig, dan zit je al in een soort van opgraving, omdat je al onder een gebouw zit, een soort onderlaag. En dat heb ik volledig afgezet met de schermen, om weer ook weer een eigen domein te krijgen die je betreedt. En daar is ook een opgravingachtige situatie, scène, ook in een rasterwerk van draden. Een aantal grafplekken, ik bedoel het formaat van graven. En een daarvan is een lange bundel van de bijvoet, onkruid, dat langzaam smeult tot een soort as, een residu achterlaat, steeds opnieuw. Er werd opnieuw aangestoken, op een gegeven moment vanwege de... had het restaurant toch wat overlast van de geur. Moest het een klein beetje beperkt worden.
Wat was het voor geur?
Ja, moeilijk te omschrijven. Ik weet niet. Ruikt als... het kan een beetje zo'n salie-achtig associatie hebben. Of... mensen dachten ook wel van, er wordt een hele slechte wiet gerookt, bijvoorbeeld.
Oh ja, precies. Kruidig.
Ja.
Er staken jerrycans in de grond ook.
Ja, ja.
Inderdaad, het was een soort mengeling van een graf. Dus van die bulten die je normaal ziet voordat een graf daadwerkelijk wordt opgemaakt, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En het rituele karakter van verbranden van kruiden voerde daar de boventoon.
Ja.
Daar was niet zozeer een middelpunt, bedoelde je eigenlijk. Hè? Daar begon je naartoe te praten. Er was niet zozeer één aha-moment. Oké, nu ken ik de installatie.
Ja, of het eindpunt. Zo, in die zin. Ja, het is gewoon meer een beleving, een zintuiglijke ervaring die je even ondergaat. Ik probeerde die manier van het werk aangaan, zeg maar... een beetje de pas af te snijden dat het alleen op zo'n een beetje een intellectuele manier gebeurt. Het is geen minder analyse, minder lezen van die tekens.
Want is dat inderdaad waarvan jij vindt dat de kunst het nodig heeft, dat het iets minder dat het iets meer weggaat van het intellectuele, van het alleen maar rationeel bekijken?
Oh, ik ben niet voor de kunst, maar het is gewoon een soort ontwikkeling die ik zelf heel interessant vind.
Ja.
Interessanter vind. Het heeft ook te maken met mijn eigen interesse en ontwikkeling. Zo. Dat... hoe moet ik dat zeggen? Ik bedoel, enerzijds is dat gewoon... Dat het werk zich zo ontwikkelt. Hè? Het is vaak zo dat het ene werk volgt op het andere. En, dan wijst zich... gewoon een interessante ontwikkelingsrichting aan. Zo van, daar moet het heen.
Ja. Werkt het dan inderdaad voor jou zo dat je niet zozeer een idee hebt van dit ga ik maken, maar ik heb een gevoel dat ik die kant op moet?
Ja, zo werkt het. Ik ben helemaal geen... Ik leg dat vaak een beetje uit als om duidelijk te maken dat ik geen ontwerper ben. Zo. Er zijn een boel kunstenaars die werken eigenlijk een beetje op die manier. Ontwerpen en uitvoeren. Zo, concepten maken en dan het werk. Dit is het werk wat ik ga maken. Ik doe dat ook wel, hoor. Vormgeven of zo is wel een onderdeel ervan. Maar het is vooral het motto maken. Dus het uitgangspunt. Een soort slogan waarmee ik aan de slag ga. Daarom zijn die titels ook vaak zo... een beetje een sloganachtige kwaliteit.
Ja. Hoe kwam je in dit geval... Als we nog even bij die laatste installatie houden. Hoe kwam je van de titel naar de uitwerking? Every future is a crime scene. Is al een pakkende zin, slogan inderdaad.
dat weet ik. Ik weet niet hoe ik dat... ik weet niet meer hoe dat precies tot stand is gekomen.
Het voegt meteen een soort zwaarte toe. Meteen de link met misdaad, met duisternis.
Ja, ja. Nee, maar dat waren ook... dat is het, dus waarbij het laatste deel wel een andere stap maakte. Maar het waren ook allemaal een soort plaatsdelicten. Dus plekken waar je de brokstukken kan analyseren en kan kijken, hey, wat is hier gaande? Kijk, de wens is, dat is vanaf het begin af aan zo. Ik zoek naar inzicht. Een plek waar inzicht bestaat. Zo, ik wil graag, omdat je hier in de wereld zit en ik nieuwsgierig ben van, hey, wat is hier gaande? En ook graag zoek naar, hoe moet je dit doen, dit leven? En wat is er aan de hand? Zo, gewoon de simpele vragen.
Ja.
Ben ik geneigd om een plek te zoeken waar overzicht is. Ideaal is dat, dat ideale perspectief is eigenlijk een beetje buiten de tijd, moet ik zeggen. Van, nou, waar kan ik een plek vinden zo hoog mogelijk, ja. Zo ver weg mogelijk, om alles even goed te bekijken. Zo, dat is de belofte van zo'n archeologische opgraving ook. Het is, alles is geweest, alles is stil, het is gebeurd. Ja, kan je rustig op je... Tempo kan je dat allemaal analyseren en kan je een beeld maken van de wereld, ook dat nog. Hè? Dus het is allemaal niet...
Wat religie ook heeft.
Wat religie ook heeft, ja, wat wetenschap ook heeft.
En wetenschap, ja.
Ja, zeker, ja. Zeker. Maar ja, ik ben nu bevangen geraakt. Kijk, het is een utopisch perspectief om na te jagen. Dus het werkt ook alleen maar dat najagen, dan werkt het wel, utopie, zeg maar. Je moet er nooit arriveren, want juist. Dan valt het... het is niet houdbaar, zeg maar. Het is een beetje een droom, zo. En die dromerigheid, daar hou ik ook van. Vind ik ook mooi als het... ik vind dat ook prima als... eerder zou ik zeggen, daar is mijn werk voor, zeg maar. Dus om te dromen over... over wetenschap of over religie. Maar inmiddels, het is wat minder dromeriger geworden. Sinds vaderschap is dat gewoon ik het een beetje opgezadeld met wat meer...
realiteitszin.
Ja, zoiets. Ja, ja. Meer, toch zoeken naar een soort... wat hoopvoller perspectief willen vinden erin. En dan toch dat iets te veel sprookje of illusie
Dat vinden. Het iets naïefs in. Ja, als ik je goed beluister op die manier.
Is een uitdaging. Kijk, ik heb op de academie maakte ik een documentaire over kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld. Zo, dat is iets wat mij erg interesseert. Gewoon de voortschrijdende versmelting van technologie. En dan is er een idee bijvoorbeeld, bestaat er van technologische singulariteit. Een soort punt aan die horizon, waarbij die ontwikkelingen zo snel gaan dat we in een situatie komen die helemaal niet meer te overzien is. Zo.
Maar zelfs streeft de mens voorbij, zou je kunnen zeggen, samengevat.
Ja. Maar zelfs dat idee van, dit is een soort helder punt waar we naartoe gaan, dat is al misschien een beetje te lekker. Dat is misschien toch een gebrek aan verbeeldingskracht, zou ik willen zeggen. Zo is het ook als je de fout tot bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk en weet je wel, de doem die op ons afkomt, zo. Daar constateer ik ook het idee van, als we daarover nadenken, gaat het eens over het einde van de wereld, zo. Het einde van de wereld. En ik denk dat dat niet, dat dat ook een gebrek is aan verbeeldingskracht, zo. Dat daar iets anders van ons gevraagd wordt, om daar...
Wat zou het andere zijn?
Verbeelden van het nadenken over vele einden van vele werelden, zo. Dus iets wat helemaal, echt proberen te verhouden tot een heel rommelige en heel snel veranderende wereld. En dat is iets wat ik zelf persoonlijk heel lastig vind. En ik denk velen met mij. Zo.
Dus die helderheid die je net omschreef, die je graag zou hebben om te kunnen reflecteren in een ruimte,
ja.
Die bestaat ook in dat narratief. Dus de wens in helderheid hebben wij waarschijnlijk allemaal.
Okay, ja.
Dit is het verhaal,
ja.
Dit zijn de gevaren, dit gaat er op ons afkomen. En jij zegt, er zijn duizenden scenario's die op ons af kunnen komen.
Ja, ja. Nou, die grenzen zijn gewoon niet zo goed hanteerbaar. Ja. Als zeg je met technologie bijvoorbeeld, dan kan je een soort onderscheid aanbrengen tussen natuurlijk en kunstmatig bijvoorbeeld. Zo. Maar die zijn eigenlijk hele problematische termen, denk ik. Ik zou het makkelijk kunnen uitleggen door bijvoorbeeld, als je taal als technologie beschouwt, dan zie je al hoe verweven we eigenlijk zijn. Dat we in een hele symbiotische, versmolten relatie zitten met technologie. Dus wat het betekent om mens te zijn, is ook is niet los van technologie. Zo, hè? Dus je zou denken, oh, ik wil... Je kan niet terugkeren naar een oorspronkelijke staat of iets dergelijks.
Ja.
Zo, dat is ook weer een soort sprookje. Ja, ja.
Dus zonder de hulpmiddelen in een soort van natuurlijke staat.
Ah, ja, dat idee. Ja, ja, dat idee. Ja.
En welke
maar toch ongeremd verder merge of iets dergelijks. Of wat is het, je telefoon toelaten of je aandacht verstrooien met... al die wonderlijke mogelijkheden. Dat is volgens mij ook niet helemaal goed. Dus hoe moeten we dat doen, zeg maar zo? Nou, daar zie ik weinig plek voor, tijd voor, om daarover na te denken. En dan is het dus daar maak ik mijn werk voor. Weet je, dat daar plekken, momenten zijn en plekken om daarover na te denken.
Ja.
Alleen nu is het iets minder nadenken, minder denken, minder analyseren. En probeer ik meer en meer een andere manier mogelijk te maken. En dat is, ja, als ik het moet omschrijven, is het meer de complexiteit op je in te laten werken, zeg maar zo.
Heb je daar een voorbeeld bij? Welke installatie vertolkt die nieuwe ideeën?
Nou, ik heb de afgelopen zomer heb ik deelgenomen aan twee... manifestaties buiten, de IJssel Biennale,
mm-hmm.
Langs de IJssel elke twee jaar. En daarbij had ik was het op locatie van een oude sluis, een sluis niet meer in werking, een ruïne van een sluis, wat met enorm verval, zoals je dat noemt, dus zo'n 10 meter. Je hebt een Apeldoornse kanaal en 10 meter lager ligt stroomt de IJssel. Dan heb je enorme sluisdeuren die in een bepaalde staat van... ontbinding is niet het woord, maar...
aftakeling.
Aftakeling, ja.
Dus planten groeien daar bijvoorbeeld.
Ja, planten groeien daar, het lekt en een buitengewone plek... De ruïne is net zo'n archeologische opgraving, is heeft eenzelfde soort kwaliteit om na te denken over andere tijd. Zo. Dat is zelfs een traditie in de Engelse landschapsarchitectuur, hè, dat ze dan nep-ruïnes maken, een soort follies, gewoon in het landschap.
Ah.
Die alleen maar tot doel hebben om over de vergankelijkheid te mijmeren. En memento mori, zo.
Ah, en dat is een inspiratiebron voor jou? Of zeg je
nou
dat
ja, ik vind dat... Ik denk, ja, dat is ik vind het heel leuk om mijn werk zo te benaderen. Als zijn heel functionele objecten, zo. Daar is behoefte aan.
Ja,
behoefte aan dit soort plekken. Het is weinig. Het is er weinig. En ook zeker met de klimaatvraagstuk en zo ook. Van, er wordt zo snel, gaan mensen of in ontkenning, ontwijking, zeg maar. Of het is meteen oplossingsgerichte mentaliteit. Aanpakken.
Hmm.
Activisme op die manier. Impact maken.
Waarom is dat laatste slecht? Of slecht, maar waarom denk jij dat moet een tussenweg zijn?
Nou, ik vind het gek als het wordt overgeslagen. Dat er ook ruimte voor is om... om ja, om ook de verdriet te voelen en zo. Maar ik bedoel, Extinction Rebellion, die is daar wel mee bezig, hoor. Die heeft ook wel heel veel ruimte voor de zorg eromheen. Hmm. Zeg maar, gewoon wat het met je doet als wezen. Zeg maar, om je daar überhaupt toe te verhouden. Zo. Het is nogal wat.
En dat is een stap die door de ontkenners niet wordt gemaakt. Maar misschien, zeg jij, door de mensen die het hardst willen doorpakken, ook wordt overgeslagen.
Nou ja, je kan je afvragen of... ik wil graag dat je... Dat je het heel fundamenteel onder ogen ziet. Zo. En je kan je afvragen of het voortzetten van een soort probleemoplossend gerichte mentaliteit, of dat niet een manier van denken voortzet die ons in eerste instantie ook in het probleem heeft gebracht. Zo. Dus dat jij dan ook, en of dat je symptomen aan het bestrijden bent, in plaats van het wat nog een wat fundamenteler bekijkt. Dat is wat ik me afvraag. Met betrekking tot snel impact willen maken. En boosheid willen inzetten ook. Strijd, gewoon überhaupt willen strijden, de schuldigen aanwijzen, et cetera.
Dus stilstaan is waar het om gaat.
Ja, stilstaan. Ja, het is heel, het is een beetje paradoxaal, maar dat is wat, dat is waar dus die serie, waar ik net op begon te vertellen, die Pushing a Wave, heet die ja. Die vroeg zich, dat was de vraag, van, rouw als een vorm van activisme, de waarde dan van opgeven. Ja, heel vreemd. En dat eigenlijk als een heel hoopvolle daad zien.
En hoe wordt het dan hoopvol? Kunnen we dat misschien concreet maken door die installatie te beschrijven? Je hebt een soort van bouwwerk gemaakt in dus die sluis. Dus je kunt meters diep afdalen.
Ja.
En dan zie je, dan heb je een soort houten frame gemaakt.
Ja, kijk, het is... hierbij, dat is nieuw, moest ik niet een plek helemaal naar mijn hand zetten. Maar was de plek er al, die locatie, die sluis. En ik wilde eigenlijk een pontificale ervaring daarvan mogelijk maken. Het is moeilijk te... Ik kan het omschrijven. Het is... Je komt daar, dat is in Dieren, op een terrein. En daar loopt een rijksweg vlak langs. En dat terrein van de sluis is een beetje, ja, niet zoveel bijzonders. Een beetje alledaagse bovenwereld. Zo. Een kanaal zie je, met grasveldjes. Een beetje verroeste hekwerk, zo eromheen. En dan daal je af. Eerst het bestaande stenen trappetje. En dan kom je boven een grote houten traphuis te staan, stellage. En dat is nogal een afdaling. Je moet achterwaarts naar beneden. Dat is een moment van gevaar. Je moet je goed, word je ook begeleid door iemand die zegt pas op. En als je niet durft, doe het niet. Zo, op eigen risico. Niet iedereen deed het ook. Dus dan sta je al een beetje op scherp. En dan, ga je naar beneden en dan daal je die onderwereld in. Ondertussen raast het verkeer, dat raast over die brug. En elke keer als een auto langskomt, denk je boemboenk, boemboenk, boemboenk. Een soort drum. Je hoort het water sijpelt door die deuren heen. Dus je hebt een heel soort... druppelend geluid ook. En afgewisseld met die zware drum die komt. En dan draai je om en dan sta je voor een gigantische begroeide deuren. En je voelt dat daarachter gewoon een enorme massa water zit. Waar je vlak voor komt te staan. Dus het is een soort een hele dreigende situatie. En prachtig ook. Heel mooi.
In contrast met het leven wat daar gewoon groeit. Dus die plantjes die daar onbekommerd in die deur zitten.
Ja, nee, maar dat is gewoon echt heel, heel mooi. Ja. Een heel mooi tafereel waar je in staat. Maar het is vooral een heel groot contrast met waar je net was. Met de afdaling. Dat kan je ook niet zo goed voorstellen. Aan de andere zijde ligt de IJssel heel pittoresk erbij. Zo. Dus er is veel gaande.
Ja. En de toekomst waar je daarover kunt mijmeren, zeg maar. dat is dus bijvoorbeeld die dreiging die je nog niet helemaal ziet, maar waarvan je weet, ja, die ligt wel in de toekomst. Die staat ons te wachten.
Ja, dat is iets waar je dus even inderdaad je bij aan moet overgeven. Dat is de uitnodiging om daarover te... Het is ook een altaarachtige voorzijde heeft dat. En dat werd ook door mensen gebruikt. Dat is ook heel interessant, vond ik.
Ja.
Dat mensen daar zelf...
botten allerlei... lagen daar?
Ja, ik heb zelf wat aansporingen gelegd. En dat werd toegevoegd door supposten en bezoekers. Er werden daar allerlei kleine objectjes en dergelijke. Zoals mensen dat doen. Ja. Die dat willen of zo. Die thuis altaartjes maken of iets dergelijks. Van die objectjes die een bepaalde lading hebben. En dan die neerleggen.
Ja. Waarmee je eigenlijk een heel rituele plek gemaakt hebt.
Ja, ja.
Is het echt een ritueel, zou je kunnen zeggen? Of is het, zit er ook nog de ironie van een kunstwerk in?
Oh, dat hoop ik niet. Nee, dat was... geen ironie. Ik vind het hele mooie stijlvorm, hoor. Daar niet van. Ik ben niet tegen ironie, absoluut niet.
Ja.
Iets heel precies kunnen zeggen door twee dingen tegelijkertijd of twee zichzelf tegensprekende dingen te zeggen of iets dergelijks, vind ik juist heel goed. Niet per se ontwijkend. Hè? Een beetje kritiek op ironie van dat een soort ontwijkend is.
Ja.
Maar ik ben oprecht geïnteresseerd in zo'n ritueel, zo'n ritepassage. Zo, die eigenlijk zo'n werk dan heeft, die afdaling en dan weer naar boven en dan nog even precies die route, dat je dan ook nog even ziet van, oh ja, deze massa water, daar stond ik net voor, als je daar weer uitkomt. Dat wil ik graag, dat zo werkt. En ik heb een beetje moeite met... Ik bedoel, het is heel erg in zwang, hè, in kunst op dit moment. Het ritueel en de ceremonie en dergelijke zo. Maar ik wil wel proberen om het niet alleen maar te verwijzen naar ritueel. Om te verwijzen naar magie. Gewoon echt te zijn, te doen.
Ja. Dus ook en hoe definieer je dan magie op in zo'n situatie?
Nou, magie is voor mij misschien wat minder zo, maar ik zie wel, ik mis dat soms dan in de kunstwereld. Dat ik denk van, ik zie wel de verwijzing ernaar, maar ik zie het niet. Waarom niet gewoon echt magisch? Ja, zo. En dat kan je ook doen zonder... En dan hoef je die termen niet te gebruiken. Hè? Dus je hoeft het helemaal niet te zeggen. Je hoeft helemaal niet ook te zeggen dat er een rituele ruimte is. Denk ik ook dat ik daar zelf... dat het goed zou zijn als ik dat niet hoef aan te wijzen. Want dat doet het al zo. En je hoeft ook... ik denk niet dat... ik heb een beetje problemen met dat... Dat een beetje een exotisch smaakje kan toevoegen, zo. Dus geen shamanisme erbij halen en dergelijke. Of ik denk, als ik een rituele ruimte maak, dan... dan moet ik een soort buitengewone situatie maken. Ik weet niet, de hedendaagse kunst is de rituele ruimte, snap je?
Ja.
Het is er al, dus doe, ja... Het is bijna vervelend om dan nog eens dubbel op een soort verwijzing te doen. Wat, ja, ik weet niet.
Het is misschien veelzeggend in de context die je eerder schetste, dat er in de maatschappij zo weinig plekken zijn voor deze rituelen. Of in ieder geval voor in onze huidige maatschappij. Misschien zit er daarin een soort angst in de kunstwereld om daar vol vooruit te komen. Om te zeggen, wij gaan dat wel doen. Misschien is daar meer... moed voor nodig of meer uitgesprokenheid dan de meeste kunstenaars willen toevoegen in hun werk. Zou dat kunnen zijn? Zit er een parallel tussen het ontbreken van die plekken in de maatschappij en hoe de kunst ermee omgaat?
Nou, misschien. Ik weet het niet. Ik denk dat die interesse in het ritueel ook echt wel een hele oprechte vanuit een oprechte plek komt, hoor. Daar niet van. Soms gewoon niet zo goed. Wordt gewoon niet zo goed gedaan.
Dat kan het ook gewoon zijn, natuurlijk. Laten we nog eens naar het werk Pushing a Wave Tabula Rasa gaan. Dat is over ritueel gesproken zeker een interessant werk. Dat is dus de cirkel waar je een stang rondduwt. Je laat voetafdrukken achter in het zand. En achter je worden de stangetjes rondgeduwd door jouzelf eigenlijk. En die wissen het weer uit.
Ja, ja.
Wat wilde je daarmee doen?
Hier ook weer een interessant verschil tussen wat er in de keuken gebeurt, zou ik maar zeggen. Dus al mijn gedachtegangen daarover. Het is deel 4 van die serie Pushing a Wave, wat dus heel erg ging over dat nadenken over rouw als vorm van activisme. Ja. Hoe dat te doen. En toen ik daarmee bezig was, was dat vergevorderd. Dus ik wil alleen maar zeggen, het werk heeft voor mij allerlei betekenissen. Maar dat wil niet zeggen dat dat de betekenis is.
Nee. Maar uit welke context is het gegroeid, wat jou betreft, of is het daar geplaatst?
Ja, het is wel het idee van een rituele ruimte willen maken. En dan met mijn eigen, hoe zeg je dat, voorwaarden over hoe dat dan goed te gebruiken zo. En kan ik een beetje gemakkelijke gebruik van een soort exotische verwijzing vermijden. Zo zie je het echt als een oefenruimte of een werktuig.
Ja, zo. Precies.
Je zou kunnen zeggen, eenzelfde soort strategie als met een argeloze opgraving. Zo van, dat heeft al een bepaalde codes. En dan,
Alleen hier is het zintuigelijk natuurlijk.
Ja, gewoon heel benaderbaar. Gewoon heel simpel. Je doet het al, of je bent er al voordat je er erg in hebt. Zo.
Voor je het weet sta je dat ding weg.
Sta je dat doen, ja. En wat gebeurt daar dan? Maar het is wel een zoektocht, hoor. Want ik heb daar... Ik, in eerste instantie dacht ik daar heel nauwgezette instructies te geven. En veel meer wel als ritueel te begeleiden. Veel meer publieksbegeleiders te instrueren, zeg maar. En een soort stappen te laten doorlopen. En dat helemaal vorm te geven. En uiteindelijk is dat helemaal... heb ik allemaal eruit gefilterd.
Het spreekt voor zich eigenlijk.
Ja.
Je ziet wat er moet gebeuren.
Ja, en het was eigenlijk... En het was gewoon niet goed voor het werk. Heel grappig had ik met het werk voor de IJzerbiennale ook zo heel vaak dat ik dan tegen mezelf zei, laat het werk met rust. Weet je wel, zo. Zit als kunstenaar niet het werk in de weg.
Oh ja, zo. Jouw ego hoeft daar niet in de buurt te zijn.
Ja, je ego hoeft dat is natuurlijk een hele gekke, dat is best een gekke... gekke stem om te volgen. Maar ben ik wel eigenlijk heel blij mee, hoor. Het is niet alleen zo'n soort stem die je hoort, maar ook gewoon constateren van, wat werkt hier? Wat werkt beter? Gewoon testen. Bij Into Nature, Tabula Rasa. Mensen die tijdens de opbouw komen mensen langs. De mechaniek was al in werking. Toen was ik dus bezig met, hoe ga ik dit begeleiden? Wat ga ik nog aanwijzen? Hoe expliciet ga ik het over rouw hebben? Of over verdriet? Of over het einde van de wereld? En dat willen ombuigen naar vele einden van vele werelden. Moet ik dat heel duidelijk benoemen? Al die vragen zo. En
wat merkte je? Hoe werd het?
Ik kwam erachter dat het gewoon het beste werkte als... om mensen gewoon te vragen. Ik zeg nog even niks begin maar te lopen of zo. En dan kom je erachter, dat is eigenlijk het voornaamste wat mensen willen weten. Hoe vaak moet ik dit doen, zeg maar zo. Betreden het. En ik wil gewoon weten, wat is de bedoeling? Hoe doe ik het en wanneer doe ik het goed? Zeg maar zo. Dat vooral iets is waar je mee rekening moet houden. Als je op dat moment de mensen... een soort overlaat met nog een soort betekenislaag waar ze zich ook toe moeten verhouden, was dat helemaal niet activerend. Ja. Dat is niet activerend, dat is het. Dat is van, ah, ik wil mensen activeren om dat ze open gaan om dat te over na te denken of te doorvoelen, zeg maar zo, om dat te beleven. Wat werkt activerend? Zo. En daar gewoon keuzes op maken, daar vooral. Dus de instructies waren ook heel simpel. Je moet met één tegelijkertijd naar binnen en neem je tijd. Dat is eigenlijk het enige wat nodig is.
Welk effect had dit? Want ik noemde al, het zou een zen-boeddhistische oefening kunnen zijn over vergankelijkheid. Het gaat over tijdelijkheid. Hè? Je eigen stappen worden meteen weer achter je uitgewist.
Ja, ja.
Maar er moet ook werk verzet worden.
Ja.
Allemaal parallellen of metaforen voor
ja,
ons.
Ja, het was interessant voor mensen, vooral lastig van wanneer te stoppen. Zo. Daar had dan ook geen instructie over. Het is niet een heel subtiel werk op een bepaalde manier, maar qua symboliek, zeg maar. Met je eigen voetstappen uitwissen. Mensen gingen heel snel daarover nadenken, over de legacy of nalatenschap en zo, wat ze achterlaten en de betekenis op de lange termijn, dat soort dingen. Het is heel divers. Ik bedoel, het stond wel in de context van het festival Into Nature, wat al gaat over de of we ons anders kunnen verhouden tot de natuur, zo. En daar heb ik ook die tekst lezen mensen ook al voordat ze de installatie betreden.
Ja.
Dus ik beleef het wel in die context, zo. Dus dan ging ook een gedachte daar wel over na. Een gedachte wel daar naartoe. Maar ik heb ook een bericht gekregen. Ben ik nou een beetje door overvallen van iemand die me dan heeft opgezocht om te delen wat het met haar deed. En die gewoon in tranen rondjes aan het lopen was. Omdat die dan met kanker liep en de uitzaaiingen uitgewist zag worden, et cetera. Dus het werk kan zoveel verschillende betekenissen hebben, betekenislagen.
Ja.
Dus ja. Ook heel, heel interessant, omdat het nieuw is voor mij om daarbij de presentatie zo weinig instructie te geven.
Waarbij de missie dus geslaagd is, neem ik aan, een reflectieve ruimte te maken.
Ja, ja, open ervaring.
Waarin je geactiveerd wordt,
ja,
en
ja.
Vooral niet te veel gestuurd wordt.
Ja, ja.
En kunt reflecteren op wat er allemaal op je afkomt in het
ja.
leven.
Ja, en ook de volgende. Dus eerst beleven en daarna eventueel nog, weet je, dan kun je ook weer nog wat verder lezen daarover.
Wat is het volgende werk van jou wat we zouden kunnen ervaren? Is er alweer een stip op de horizon?
Ik ben ermee bezig. maar ik ben vooral nu bezig met een boek. Dat ik een boek wil maken. Dat is ook een hele taai.
Ja. Ja, dat lijkt me lastig om een rituele ruimte, een activerende rituele ruimte te maken in een boek.
Nee, dat kan dus niet, maar ik kan wel in een boek kan ik misschien dus wel weer een goede plek om die gedachtegang in kwijt te kunnen. En wat op een fijne manier met tekst te kunnen werken.
Ja.
Dus weet je, het biedt meer mogelijkheid om iets te doen wat ik niet in een installatie kan doen. En niet in een tekening kwijt kan. Zeg maar.
We gaan het in de gaten houden via je website, denk ik, hè? Noem hem even als je wil.
Oh, dus thijsfokkens.com. Thijs is met een H.
Thijs met een H, heel goed. Fijn dat je er was. Dank je wel.
Ja, bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.